Ja, psalm 90 is dan zeg maar zo'n psalm die in die context, die we net een beetje hebben geschetst met elkaar, goed herkenbaar is. Hij is van de hand van Mozes zelf en, we aannemen, de oudste psalm. Woorden grijpen terug op de ervaring van 40 jaar reizen als gevolg van die domme actie, die hun uitstel van intreden in het beloofde land opleverde. Maar zelf vind ik psalm 90, die oudejaarspsalm, een beetje een deprimerende psalm. Hij is ook niet echt voor de oudejaar bedoeld, maar ja, toch vond deze psalm zijn weg, hè, naar de oudejaarsvieringen. Je gaat hem lezen, dat hebben we gedaan met de woorden die eigenlijk voor mij het meest kernachtig zeggen waar die psalm over mag gaan. Ik denk, het feit psalm 90 zo'n oudejaarspsalm geworden is, dat zit hem vooral denk ik in de vaststelling dat Mozes deze woorden aan het eind van zijn leven noteert. Hij kijkt achterom en mijmert over de betekenis van wat hem overkwam en waar hij doorheen ging. Zo niet gering, hè? Het is 120 jaar van actief leven. Hij is begonnen als een ongekend, risicovol project. Op goed geluk weggelegd in het riet om aan de dood te ontkomen. Groeit hij op als een prins, maar moet vluchten omdat uiteindelijk bloed niet verbonden is aan adoptie, maar aan verwantschap. Hij moet het buitenland in. Bij je oom een schuilplaats vinden om uiteindelijk God te ontmoeten die jou iets in de schoot legt, waar je zonder de steun van je welbespraakte broer maar liever niet aan waagt. 7 plagen verder, met bloed aan de deurpost en opgetrokken rokken in allerhaast naar de muur van water, die een doorgang wordt voor jou en de jouwe. Als je nog euforisch bent van je ontmoeting met Yahweh, je volk weer onder ogen komt, ontdek je de ongekende tegenstelling tussen hun verlangen met dat gouden kalf en jouw ervaring. Een ongelofelijke clash van emoties. Een paar weken geleden deelde ik dat met jullie. Geen wonder, zei ik toen, dat je barst van de woede. Maar je moet door en je leiderschap bepaalt je bij de noodzaak om de beste denkbare hulp in te roepen die beschikbaar is. Als u zelf niet met ons optrekt, kunnen we net zo goed niet verder gaan. En de Heer, je bevrijder, gaat met je mee. Hij voorziet in eten en drinken en in de overwinning. Aangekomen bij het gedroomde land mag je het stokje overgeven aan Jozua. De reis gaat door zonder jou en dat is ook goed. Je hebt je rol in je leven gehad, mocht naast God je weggaan. Met behoud van alles wat ook eigen aan je is. Hè? Je ongeduld waarmee je God zijn wonder uit handen nam om water uit de rots te slaan voor het dorstige volk. Het is ook goed zo. Mozes zal de dood niet zien, niet meer gevonden worden. De man van God wordt met heerlijkheid en luister gekroond. Dat is wat een leven onder het oog van God brengen mag, zegt Mozes in Psalm 90. Wee echter wie niet. Dat is een beetje de toon en daar wordt het wat depressief, vind ik. Psalm 84 schildert het wat mij betreft concreet, de kern van Psalm 90. U bent ons tot een toevlucht, krijgt handen en voeten in het uitgesproken verlangen dat Psalm 84 beschrijft. Je zou denk ik Psalm 84 een liedje van verlangen kunnen noemen. Het is niet helemaal zeker tegen welke achtergrond we deze psalm moeten verstaan. Ik bedoel, gaat het over de jaarlijkse reis naar Jeruzalem om het Pesachfeest te vieren in de tempel? Of is het een liedje van verlangen in de ballingschap van Babel? Verlangen is sowieso een kernwoord hier. Verlangen naar de nabijheid van God. Die nabijheid van God wordt ervaren in de tempel. Daar te zijn is een beetje het summum van geluk, lijkt de dichter te zeggen. En hij zegt, was ik maar een mus. Die wonen daar gewoon. Ze vliegen in en uit, bouwen daar notabene hun nest. Zo'n onooglijk dier, nog geen stuiver waard. En toch zo ongelooflijk rijk. Moest denken aan het liedje van Kleine Orkest. Alleen de vogels vliegen van oost naar west Berlijn. Omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen moeten zijn. Volkomen los van de gebondenheid aan niet kunnen, maar graag willen, leeft de mus hiervan gewoon doen. Een ander aspect zie ik ook, en dat raakt me nog wel meer, geloof ik. De mus als waardeloos vogeltje, niet goed genoeg om als offerdier te dienen, vindt in het huis van God een thuis. Het is als met het gras dat vandaag opkomt om 's avonds al als brandstof voor het klaarmaken van het eten te dienen. Maar in de uren daarvoor is het bekleed met de prachtigste kleuren. Onooglijk, oneigenlijk, onaanzienlijk, maar zo ongelooflijk gezien van God. Dan komt dat bericht over schild en schuilplaats ook beter uit, vind ik. Het liedje van verlangen krijgt als het ware er een hekje omheen. Eentje van beschutting en bescherming. Het verlangen is ingebed in de ervaring van de aanwezigheid van hem die niet toestaat dat je voet wankelt. Wiens almacht het leven tevoorschijn riep. Die God is een punt van verlangen en reden tot vertrouwen. Dat is een mooi beeld hoor, voor ons als gemeente vind ik. Mooie beelden ook voor ons persoonlijk. Als je terugkijkt op een jaar waarin meedoen met de gemeente verder op afstand raakte. Ik denk aan Willem vanzelf. Ik denk ook aan Aukje, voor wie het lastiger geworden is om gewoon mee te zingen, mee te kijken. Ik denk aan Klaasje vanzelf. De gemeente als je thuis de plek van ontmoeting van God ziet in elkaars verhaal en leven. Van hem heel dichtbij weten, in gebeden en simpelweg even bij elkaar zijn. Een samen zijn dat niet afhankelijk is van een gebouw. Het wordt ook in verlangen gevonden. En God laat zich vinden in dat verlangen. Het hoort bij de zegeningen van ons als pelgrims. Die gaat die pelgrimsreis in het vertrouwen dat God overal ons nabij is. Leidend, behoedend, in de zekerheid dat het einddoel wordt behaald. Onderweg naar het heiligdom in Jeruzalem moet de pelgrim door een dor dal trekken. De psalmist noemt dit de balsem of de bakka-vallei. In dat woord bakka, balsem, klinkt ook het Hebreeuwse woord gehuil door. Mogelijk is dit een zinspeling op de harstranen van de planten die gevonden worden in dat dorre dal. Als de zon er onverbiddelijk op schijnt, laat de plant harst los, als huilt hij. Maar juist daar, waar zelfs de planten huilen, wordt God een bron van zegen. En kan de reiziger voortgaan van kracht tot kracht, zegt Paulus in de Korintiërs. Met een verzekerde bestemming kunnen mogen verschijnen voor God. Ik vind dat een mooi beeld voor wat we ervaren in het leven. Kijk maar even achterom in jullie eigen leven. Wie kan er hier niet vertellen over momenten van tranendal? En juist daar is God de drager, de bewaarder gebleken. Ik vind het een beetje een lastig gedicht, maar ik moest er wel direct aan denken. Dat gedicht Voetstappen in het Zand. Iedereen kent het wel. Ik vind het een beetje een oneerlijk gedicht. Zo van, nou, toen je het zwaarste had, heb ik je gedragen. Nou, was gewoon maar mee blijven lopen, denk ik dan, in dat gedicht. Maar wat daaronder ligt, is natuurlijk wel heel mooi. Het idee dat je ongeloof van God vervreemd en verlaten voelt, maar dan uiteindelijk en ten laatste achterom kijkend, je denkt van nee joh, ik ben gedragen. Ik weet nog hoe ik hier stond en God kwijt was na het verlies van mijn kleindochter in Suriname. En ik werd omarmd door de gemeente in mijn me van God verlaten voelen. Want jullie boden mij armen om in te schuilen. Dat deden we ook bij elkaar op die momenten dat het nodig was in het leven van de ander. Maar hou die herinneringen, want we komen ook nu vast en zeker weer bij jullie op. Hou ze even vast voor volgende week zondag. De psalmist ervaart God als schild in de overtuiging dat hij in de strijd bescherming biedt. En hij verkiest te zijn in Gods huis boven alles. De Heer is mij een zon en een schild. Hij schenkt mij licht, leven en veiligheid. Hij geeft genade, eer en al het goede. Niets gaat dit te boven. In het Nieuwe Testament zijn Gods kinderen een tempel. Als levende stenen, gebouwd tot een tempel van God hier op aarde. Altijd hebben ze daarom, omdat je niet meer van baksteen afhankelijk bent, toegang tot Gods hemelse heiligdom op de nieuwe levende weg gebaand door het offer van Jezus Christus. Psalm 84 is voor mij het lied van de pelgrim die het levenspad aflegt op weg naar de ontmoeting met God. Daar hadden wij dit huis voor als ons eigen huis. Het wordt nu de plek waarin hij in de ontmoeting nog altijd te vinden zal zijn. In dat vertrouwen, in die hoop en in dat geloof gaan we van hier. Ontmoeten we elkaar straks in het nieuwe jaar in het huis dat er is, altijd is, waar God zich maar laat vinden. En God laat zich vinden. Glorie zij zijn naam. Amen.